Hallo Willem, goedemiddag. Gelukkig nieuwjaar, hè?
Ja, gelukkig nieuwjaar. Dat is een traditie, hè? Ik
Ja.
geloof dat er minder mensen naar mij luisteren. En dat is maar goed ook. Maar we houden de traditie in stand, hè?
Ja, en het is altijd heel leuk om jou te interviewen. En jij biedt altijd interessante visies over het komende jaar.
Daarom gaan we er rustig mee door.
Ja. Als mijn eerste vraag is aan jou. Wat waren de belangrijkste onderwerpen van 2015?
Ja, dat is een hele goeie. Een aantal dingen gezien, denk ik. Eén is natuurlijk wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Vooral de opkomst van ISIS. Daar hangt ook een beetje mee samen wat er met de olieprijs is gebeurd. En dat hangt weer eigenlijk veel meer met Rusland samen dan met het Midden-Oosten, gek genoeg. En als we het over Rusland hebben, dan hebben we het over de tweede grote ontwikkeling in 2015. En als we het over Rusland hebben, de olie, dan hebben we het ook over Oekraïne en MH17. En dat was ook weer een hele grote gebeurtenis. Als derde zou ik bijna willen zeggen, we hebben nog heel kort, we zijn het allemaal weer vergeten, de Ebola-crisis gehad. En daar was iedereen in het begin van het jaar allemaal heel bang voor, maar dat ging snel over. En we hebben als volgende grote onderwerp is toch de opkomst van China en alles wat daarmee samenhangt. En ook de opkomst en volgens sommige ondergang van China. De beurscrisis daar, die eigenlijk heel snel weer herstelde. Maar ook vandaag in de markt zien we dat China weer voor een hoop onrust zorgt. En we hebben natuurlijk gezien, en daar was ik natuurlijk wel blij mee, omdat ik dat voorspelde in mijn laatste boek, dat de renminbi is opgenomen in het valutamandje van het IMF. 2 jaar geleden, toen ik dat schreef, had helemaal niemand het erover, behalve James Rickards, die me ook erg heeft geholpen, zeg maar, bij de inspiratie voor mijn laatste boek, The Big Reset. En in de Big Reset schreef ik dat China al jarenlang druk uitoefent op de VS om eigenlijk een opvolger te vinden voor de dollar als wereldreservemunt. En dat het China's wens is om de SDR daarvoor te gebruiken, de Special Drawing Rights, het valutamandje van het IMF. En goed, dat is nu uitgekomen.
En verwacht je dat
Verwacht je dat
de Chinese
de
munt
Chinese
een belangrijke rol speelt, zal spelen in de financiële markten?
Nou ja, als je ziet wat er vandaag gebeurt. We leven nu woensdag, wat is het? De 6e januari. En we zien eigenlijk dat er een hele aparte situatie vandaag is in de markt. Dat de Chinese renminbi, die kent eigenlijk twee koersen: één voor binnenland en één voor buitenland. En er is een. China heeft natuurlijk haar problemen. China heeft last van veel onrust op de financiële markten. China heeft last van een enorme grote groeivertraging. China heeft last van kapitaalvlucht. De Chinese president, meneer Xi, daar moeten we misschien nog eens wat verder over praten straks. Die begint zich te ontpoppen als een hele krachtige leider. Een beetje zoals Poetin een nieuw soort leider bleek te zijn in Rusland. Is Xi ook een nieuw soort leider in China? Daarmee wil ik niet zeggen dat president Xi even agressief en militant is als Poetin, maar je ziet wel dat hij een hele sterke stempel drukt op het beleid van de Communistische Partij. De Communistische Partij begint eigenlijk, het beleid van de Communistische Partij is eigenlijk zijn beleid. En hij is met een grote visie aan de gang en daar gaan we nog veel over horen.
Verwacht je dat de Chinese economie in een recessie belandt?
Ja, dat zit de Chinese economie eigenlijk al. Kijk, je moet de Chinese statistische informatie van het Bureau voor de Statistiek, daar moet je met een grote korrel zout nemen. Omdat in feite de cijfers worden neergezet die de Communistische Partij wil. China is een heel mooie vorm van wat ik altijd staatskapitalisme noem, wat natuurlijk helemaal niet kan, want kapitalisme is de theorie en de praktijk van de vrije markten. En staatskapitalisme, waarbij de staat eigenlijk bepaalt waar de rente mag staan, waar de staat bepaalt hoeveel obligaties er opgekocht gaan worden, waarbij de staat een steeds grotere vinger in de pap heeft. Dat is een hele succesvolle vorm aan het worden van het kapitalisme. We zien dat niet alleen in China, we zien het eigenlijk ook in Rusland, we zien het eigenlijk ook in de EU, we zien het eigenlijk ook in Amerika. Dus Wat me heel erg zorgen baart, is dat na de ondergang van het Sovjet-systeem, het communistische systeem, iedereen riep, kijk, het kapitalistische systeem heeft gewonnen en we hebben het beste systeem. Maar helaas moeten we nu toegeven dat het kapitalistische systeem eigenlijk ook alles ingestort en ter ziele is gegaan. En daar in de vorm is staatskapitalisme gekomen. En ik zie niet goed in hoe we die beweging kunnen keren. China is een perfect voorbeeld daarvan.
Zullen de beurzen dan ook hier hinder van ondervinden als China in een recessie terechtkomt? Of denk je dat...
De beurzen, in mijn laatste column van 2015, die ik voor RTL schreef, schreef ik dat in 2016 beleggers erop achter zullen komen dat koersen ook weer kunnen dalen. Nog even terugkomend op China, als je kijkt naar de echte cijfers over de economie. Als je wil weten hoe het met de economie gaat, kan je vaak beter naar de stroomafname of de elektriciteitsproductie kijken. Of hoeveel vrachter per trein wordt vervoerd. En als je naar dat soort dingen kijkt, vracht per trein is nu min 10% in China. Nou, dan weet je dat het niet goed gaat met de industrie. De consument, die doet het nog redelijk in China. Dus per saldo komt er misschien een klein positief cijfer uit de economische groei als je het eerlijk zou meten. Maar China is duidelijk in een overgangsfase van eigenlijk een soort massa-industrie georiënteerde economie naar een meer servicegerichte en consumentengerichte economie. Dat levert dus schokgolven eigenlijk op voor de rest van de markten, de rest van de wereld. Je ziet dat die Chinese groeivertraging in een aantal markten al hele scherpe bewegingen naar beneden heeft veroorzaakt. Waaronder in bijvoorbeeld commoditymarkten, grondstofprijzen zijn heel scherp gedaald. Eigenlijk zit al het slechte nieuws over China in de grondstofprijzen verwerkt, zoals de markten wel vaker vooruit. Lopen. Als je naar de stofprijzen kijkt die in 2011 zijn gaan dalen, dan is het eigenlijk een hele goede voorlopende indicator geweest voor wat er nu in China gebeurt. Beurzen zijn op hoog niveau gebleven, omdat beleggers hebben kunnen profiteren van het feit dat er in de institutionele beleggingswereld vrij veel geld in plaats van naar staatsobligaties nu naar aandelen stroomt. En ik kan me voorstellen dat de aandelenbeurzen op een gegeven moment toch een keer een correctie gaan laten zien. En 2016 lijkt in ieder geval een jaar waarin we weer meer volatiliteit en bewegelijkheid op de beurs zullen zien.
Ja. Jij kijkt altijd naar het grotere plaatje. Is het grotere plaatje volgens jou veranderd?
Nee, het is eigenlijk een voortzetting van wat ik afgelopen jaar heb verteld. Ik heb de interviews niet meer teruggelezen of teruggeluisterd, maar... In twee jaar geleden, toen ik het laatste boek publiceerde, ik heb eigenlijk net een revisie, een update geschreven, waarbij ik 30.000 woorden heb toegevoegd aan de Big Reset. En ik geloof dat ik er één alinea uit heb gehaald. Dus dat geeft al aan dat de lijn van het boek alleen maar verder is doorgezet, alleen maar verder is uitgediept. En we hebben nu heel veel ontwikkelingen gezien. Ik zal voor de mensen die het boek niet kennen even heel kort de thesis schetsen. De Big Reset vertelt eigenlijk het verhaal dat het huidige op de dollar gebaseerde systeem hoog nodig aan vervanging toe is. Dat systeem is, zoals Arnoud Boot het laatste interview vertelde, is eigenlijk failliet. Het huidige dollarsysteem wordt met kunst en vliegwerk bij elkaar gehouden. China is al sinds de start van de crisis druk aan het uitoefenen op Amerika dat we toe moeten naar een nieuwe fase van het financiële systeem. Waar de dollar wordt opgevolgd door een munt die niet aan één land gebonden is. China wil daarvoor de SDR, de Special Drawing Rights van het IMF, gebruiken. En de SDR is eigenlijk een valutamandje van het IMF. Daar zitten vier munten in. Er zaten vier munten in. De dollar, de euro, de pond en de yen. En China heeft nu al 6 jaar druk uitgeoefend op Amerika om ook als vijfde munt de renminbi daar aan toe te voegen. Amerika heeft er eindelijk in toegestemd. Hè? Dat is eind vorig jaar gebeurd. En ook heeft Amerika toegestemd dat de stemverhoudingen binnen het IMF worden veranderd. Ten gunste van China. En daarmee is Amerika tot 2 maal toe eind 2015 tegemoet gekomen. Eigenlijk aan de wens en de eis van China. Dat er grote stappen gezet moeten gaan worden in de hervorming van eigenlijk het financiële systeem. En dat gaat nog iets verder dan het financiële systeem, want Rusland en China hebben ook nog de handen ineengeslagen om eigenlijk aan te dringen op een hervorming van, ja, laat het maar de huidige wereldorde noemen.
De prognose die jij gaf vorig jaar is dat de olieprijs zou bodemen. Dat is niet uitgekomen. Wat is de reden daarvan?
Ja, ik heb een belangrijk hoofdstuk gewijd aan wat ik de financieel-economische oorlog tegen Rusland noem in de herziene editie van The Big Reset. Ik baseer me daarbij op niet alleen een coververhaal in Newsweek in 2014, maar ook op een boek wat is uitgekomen ruim een jaar geleden. Het heet Treasury's War en dat is geschreven door een hoog official van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Hij heeft een afdeling opgezet en geleid. Die afdeling is na de aanslag van 11 september 2001 opgezet. En eigenlijk is die afdeling binnen de Treasury verantwoordelijk voor het voeren van financieel-economische oorlogen tegen ja, landen die Amerika wil treffen. Amerika is erachter gekomen dat je een land vaak harder kan treffen door het financieel-economisch aan te vallen dan door het militair aan te vallen. En de beweging van de olieprijs nu, de extreme beweging van de olieprijs, kan eigenlijk alleen maar worden verklaard door dit soort omstandigheden. Want als je kijkt naar de supply en demand situatie op de oliemarkt, dan is er een overschot van 1 miljoen vaten per dag. Hè. Dus de productie is 1 miljoen vaten groter dan de totale vraag. Nou, dat is een situatie die is eigenlijk heel normaal. Want de totale vraag naar olie is meer dan 90 miljoen vaten per dag. En dan is die 1 miljoen, dat geeft niet een enorme overcapaciteit opeens. Dus er spelen andere belangen. Saudi-Arabië heeft een belang om de olieprijs naar beneden te krijgen, om de Amerikaanse oil shale industrie eigenlijk uit de markt te pesten. Amerika heeft er groot belang bij, omdat een lage olieprijs Poetin midscheeps treft. Amerika is eigenlijk uit de regime change in Rusland, zoals Amerika al zo vaak ervoor heeft gezorgd dat een niet bevriend bewind in een land is vervangen door een wel bevriend bewind. En nou ja, dat is de verklaring voor die enorme daling van de olieprijs die tot de dag van vandaag doorgaat.
Zou je als belegger in olie investeren, in be beleggen?
Als je volgens mij is beleggen op de korte termijn heel moeilijk. Omdat je nooit weet wat op de korte termijn gebeurt. Op lange termijn zijn zaken beter in te schatten. Op lange termijn weten we dat een olieprijs onder de $40 is onhoudbaar. En waarom? Omdat de helft van de olie die wordt geproduceerd heeft een kostprijs van $50 of hoger op dit moment. Dus je kan geen langdurige olieprijs hebben onder de $50 als supply en demand nou, zo dicht bij elkaar liggen en een deel van de supply dus een hogere olieprijs nodig heeft. Dus wat je zal zien is dat ergens, waarschijnlijk in het eerste kwartaal of tweede kwartaal, olie een bodem gaat vinden. Ik denk eerlijk gezegd dat we daarmee bezig zijn, zo rond die $35. En dat je dan toch een vrij sterke beweging omhoog gaat krijgen, al is maar door een technische reactie.
Dit is dus een fantastisch instapmoment.
Voor een lange termijn belegger en zeker voor oliegerelateerde aandelen, denk daarbij ook aan de Russische markt, maar ook andere oliegerelateerde aandelen, is dit. Ja, als je over 2, 3 jaar terugkijkt, dan sla je zelf voor je of dat je niet meer hebt gekocht. Maar dat zie je meer grondstofmarkt op dit moment.
Je verwachting voor de goudprijs en de zilverprijs is ook niet uitgekomen. Wat was daarvan de reden?
Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. We zitten in die correctie die al sinds 2011 duurt. Ik heb een beetje geleerd in mijn beleggersloopbaan door schade en schande dat fundamentele redenen, die zijn op lange termijn heel erg van belang, vraag aanbod, maar op korte termijn. En kort kan in de beleggerswereld gerust 1 tot 4 jaar zijn. Hè. De grote bewegingen duren 10, 15, 20 jaar. Daartussentijds kan je bewegingen hebben die jarenlang duren, die eigenlijk tegen de heersende trend ingaan. Goud en zilver zitten in een uptrend sinds 2000. Ik heb net nog een lijstje gezien van James Turk. Het gemiddelde rendement op goud en zilver is boven de 10% per jaar vanaf 2000 gerekend. Dus gemiddeld per jaar. Maar we zitten nu al 4 jaar lang in een downtrend. Goud is 40% gedaald in dollars gerekend. Zilver is 70% gedaald in dollars gerekend. Maar wat heel opvallend is, het afgelopen jaar goud en zilver alleen eigenlijk in dollars nog in een downtrend zitten. Als je kijkt naar andere valuta, zoals de euro, dan is de bodem al gezet eind 2014. En dat voedt bij mij ook de gedachte dat we aan de allerlaatste fase bezig zijn van die dalende trend. Er is alleen nog in dollars ongeveer een dalende trend. En goud en zilver zullen een keer uitbreken uit die dalende trend. Als je kijkt naar de analisten die het goed hebben voorspeld de afgelopen jaren, dan zijn dat met name analisten die de technische analyse, de Elliott Wave analyse volgen. En de Elliott Wave analisten die verwachten in de loop van het eerste half jaar een bodem voor goud en zilver. En daarna een herstel wat jarenlang kan duren. Dus helaas is het herstel vorig jaar uitgebleven. Maar onze posities zijn eigenlijk onveranderd. Wij zijn gepositioneerd voor herstel de komende jaren. Omdat de fundamentele situatie uiteindelijk leidend zal zijn. En de fundamentele situatie is zo dat één land, China, op dit moment meer goud fysiek opkoopt en verhandelt in een jaar dan er mondiaal wordt geproduceerd.
Wat is je prognose voor de goud- en zilverprijs voor 2016?
Ja, ik heb een beetje afgeleerd om er getallen aan te hangen. Maar het kan hard gaan. Een correctie zoals we die de afgelopen 4 jaar hebben gezien, dat is een soort zichzelf versterkende beweging. Zoals een beweging omhoog ook een zichzelf versterkende beweging is. Wat ik daarmee bedoel is dat het begint met gewoon gezonde winstnemingen. Vervolgens komen de partijen in de markt die gaan shorten. En de shorters dat jaagt weer de prijs verder naar beneden, waardoor weer meer mensen bang worden. En dat duurt een tijdje voordat iedereen op een gegeven moment na een grote correctie uit de markt is gepest. En op een gegeven moment houdt iedereen, bijna iedereen, die houdt ermee op. Die gelooft er niet meer in. Nou, echt bij goud en zilver zien we nu zo'n situatie, dat vrijwel niemand er meer in gelooft. Nou, dan wordt meestal de bodem gezet. En als dan vervolgens de goudprijs uit gaat breken, wat eigenlijk niemand verwacht, dan krijgen die zichzelf versterkende beweging omhoog weer. En omdat dit soort markten erg volatiel zijn, met name zilver zie je dat, zou het me niet verbazen als zilver bijvoorbeeld zo van de $13 naar de $20 weer kan lopen. Fundamenteel zou goud nu boven de $1500 moeten staan. Ik zeg niet dat we $1500 dit jaar gaan zien, maar er moet een uitbraak komen uit de dalende trend. En zoals ik al zei, alleen in de dollar zien we eigenlijk nog die dalende trend.
Wat verwacht je trouwens voor de olieprijs? Zal die stijgen richting de $50, $60?
Nou, we staan nu op dit moment rond de $35. Ook in olie zal je zien dat als de correctie voorbij is, dat er dan toch wel heel veel koopjesjagers zijn. Omdat er altijd mensen zijn die hun huiswerk hebben gedaan en die weten dat een groot deel van die olieproductie een kostprijs heeft van minimaal $50 per vat. Dus er zullen een aantal partijen zijn. Je hebt sowieso de shorts die hun positie gaan sluiten. Dat zorgt vaak voor een eerste rally. Dan heb je partijen, grote partijen, die graag grote hoeveelheden op willen kopen rond dit soort niveaus. Het zou mij niet verbazen dat je de olieprijs ook weer zo snel terug kan zien lopen richting de $45, $50.
Jij, volgens jou is goud en zilver een lange termijn belegging. Kun je in zilver beleggen voor je pensioen bijvoorbeeld?
Ja, goud en zilver zie ik eigenlijk niet eens als belegging. Ik zie het eigenlijk als een soort vaste waarde. Het is een mooi parallel. Je kan op een wilde zee zitten in de boot en dan lijkt de oever op en neer te gaan. Ja. Maar je hebt niet door dat het de boot is die op en neer gaat. Bij goud en zilver heb je eigenlijk hetzelfde. Je kijkt naar die goud en zilverprijs, zeg je, wauw, die gaat hard omhoog, oh, die gaat hard naar beneden. Maar je bekijkt die goud en zilverprijs eigenlijk vanaf een plek waarbij je een hele hoge volatiliteit hebt in de waarde van die currencies. En goud en zilver, als je die afstand weer neemt, goud en zilver hebben eigenlijk dezelfde koopkracht gehouden de afgelopen 2000 jaar. Dus daarom is goud ook zo verstandig om je vermogen voor langere termijn op te bergen. En wie fysiek goud en zilver koopt, is in feite niet aan het beleggen, maar doet aan een vorm van cash management. Hè. Je stopt je cash in iets wat door de overheid niet kan worden bijgedrukt. Zodra je andere posities gaat innemen op goud en zilver, bijvoorbeeld goud en aandelen gaat kopen of turbo's gaat kopen, dan ben je aan het speculeren en dat is een heel ander verhaal.
Dus je raadt aan toch fysiek goud te kopen in plaats van die synthetische producten?
Nou,
voor lange termijn?
Ik heb een soort modelportefeuille. Al jarenlang zeg ik hetzelfde. Als je een vermogen hebt van zeg een ton of meer, tot een aantal miljoenen, dan hou ik een portefeuille aan waarbij je 25% van je vermogen in fysiek goud en zilver hebt. 25% zeg maar cash, 25% in zeg maar in aandelen die intrinsiek een waarde hebben. Dus die niet alleen maar een hype-waarde hebben, maar die echt door iets worden gedekt. En 25% in vastgoed. En dat is meestal je huis, de overwaarde in je huis. En als je rijker bent, je vastgoedportefeuille. Nou, wie een dergelijke portefeuille heeft gehad, heeft sinds het begin van de crisis niks verloren. Omdat je met die portefeuille eigenlijk in elk scenario, deflatie, inflatie, hyperinflatie, altijd je vermogen intact houdt. En het gaat er veel meer om je vermogen intact te houden. Maar de meeste mensen willen natuurlijk veel geld verdienen. Dus die gaan speculeren. En die volgen vaak een gevoel. En als je gevoel volgt, dan koop je te duur. En dan verkoop je te goedkoop. Hè. Je gaat eruit als je bang wordt. Maar dan staat meestal de prijs laag. En je koopt meer bij als de prijs omhoog gaat. En dat is een grote psychologische valkuil.
Ik kreeg een reactie van een lezer. Hij stelt... Hij vergelijkt zelf dat hij 10 jaar terug al aangaf dat het systeem kapot is en dat het nu nog kapotter is. Maar als je het al 10 jaar verkondigt en het is niet gebeurd, zit je er dan niet gewoon naast. Anders, als je het 100 jaar zou verkondigen, dan is de kans inderdaad groot dat het ook zal gebeuren. En hij doet het al 10 jaar.
Nou ja, er is al een hele hoop uitgekomen. 10 jaar geleden schreef ik in Als de dollar valt op de achterflap. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit systeem implodeert. Na eind 2008 implodeerde het systeem. Amerika heeft de grootste autoproducenten moeten nationaliseren. Amerika heeft de grootste verzekeraar moeten nationaliseren. Amerika heeft de grootste banken van Wall Street moeten nationaliseren. Amerika heeft de hele hypotheekmarkt zo ongeveer moeten nationaliseren. Freddie Mac. Dus het systeem stortte al in. En ik zei dat het binnen 15 jaar zou gebeuren. Dat schreef ik in 2007. Het gebeurde binnen 12 maanden. Ik heb net Arnoud Boot geïnterviewd voor Café Weltschmerz. Dat staat op YouTube. Arnoud Boot is een grote kenner op het gebied van crisis en het financiële systeem. Ik heb deze man heel hoog zitten. Arnoud Boot zegt letterlijk in het interview: dit financiële systeem is failliet. Dat betekent niet dat de wereld ten onder gaat, maar wel dat dit financiële systeem niet meer zelfstandig functioneert. En daarom is ons gedroomde kapitalistische systeem in duigen gevallen. En hebben we nu staatskapitalisme, waarbij de overheid bepaalt hoe hoog de rente is. En als je naar de rentegrafiek kijkt, de rentegrafiek, ik noem dat het cardiogram van het financiële systeem. Nou, als dit je cardiogram is en de lijn staat op nul al heel lang, dan leef je niet meer. En dat geldt dus ook voor dit systeem. Dit systeem is terminaal en wordt kunstmatig in leven gehouden. En wie dat niet wenst te zien en zegt, je roept al 10 jaar dat het systeem instort, maar het is nog niet gebeurd, ja, die weet niet waar hij het over heeft.
Dus zijn vraag was, zit je er dan niet gewoon naast? Of duurt het langer voordat er een big reset komt, zeg maar, van het systeem?
Nou ja, als Arnoud Boot zegt dat dit systeem failliet is, dan zijn Arnoud Boot en ik het eens. Maar dat betekent niet dat de wereld instort, want het financiële systeem is flexibel. Je kan dat aanpassen. Je kan dat op allerlei mogelijke manieren veranderen. En er wordt achter de schermen hard aan gewerkt. En wie daar meer over wil weten, ja, niet om je een boek te laten kopen, maar als je geïnteresseerd bent, dan raad ik toch echt aan mijn laatste boek te lezen. Want daar wordt het in 250 pagina's stap voor stap uitgelegd waarom er wordt toegewerkt en hoe er wordt toegewerkt naar een nieuwe fase van het financiële systeem. En als ik dan toch met het sterblok bezig ben, op zaterdag 23 januari geef ik het eerste financiële reset congres in Leusden. En daar mag je ook een kaartje voor kopen en dan vertel ik je er veel meer over.
Over crisis gesproken. Volgens eurocommissaris Frans Timmermans maakt de Europese Unie een existentiële crisis door. Denk je dat de Europese Unie uit elkaar zal vallen?
Nou, er moet in ieder geval wat gaan veranderen. En dat is ook al aan het gebeuren natuurlijk, want Denemarken en Zweden hebben net gezegd dat ze de grenscontrole weer in gaan voeren. Ik heb in de grens van, aan de grens van Duitsland en Oostenrijk en aan de grens van Italië en Frankrijk ook alweer grenscontroles gezien. Dus als het Schengengebied niet meer intact is, dan zou je dat het begin van de afbrokkeling van de EU kunnen noemen. Dan is een volgende stap mogelijk dat ook de Europese gezamenlijke munt een crisis krijgt. We zouden wel eens naar een situatie toe kunnen gaan waarbij er een noordelijke en een zuidelijke euro ontstaat. Hè? Een euro en een euro, waardoor je een twee verschillende monetaire politieken kan voeren. Je kan een ander rentebeleid dan voeren voor de zuidelijke landen. Nou, zo kunnen er nog wel een paar meer dingen gaan veranderen. Maar vergeet niet dat er extreem veel is geïnvesteerd in de euro, hè, aan politiek kapitaal. Vergeet niet dat China, die heel graag grote veranderingen wil in het systeem, maar die wil geen veranderingen in de euro. Dus die heeft het liefst te maken met een euro, die heeft het liefst te maken met een dollar. En die heeft het liefst dan te maken met een supranationale munt die daarboven wordt gezet. Maar er zijn dus grote krachten aan het werk om de euro te laten blijven en de eurozone zoveel mogelijk bij elkaar te laten houden. En het grootste gevaar voor Europa is denk ik een electoraal gevaar. Dat er in een land als Frankrijk of Duitsland een niet-Europa-vriendelijke partij aan de macht komt en dan eruit stapt. Maar voorlopig is dat niet in zicht.
Dus ja, volgens jou zal die Europese Unie niet uit elkaar vallen?
Misschien uiteindelijk wel, omdat het toch een gedrocht is. Maar dingen duren altijd veel langer dan je denkt. En als er zoveel politiek in is geïnvesteerd, dan zal je zien dat de bestuurders die in feite ook de macht hebben in Brussel heel ver zullen gaan om die macht te gebruiken om het allemaal in stand te houden. Misschien zelfs tegen beter weten in. En omdat dat soort bewegingen lang duren, zou het me niets verbazen dat het pas over 5 of 10 jaar, 15 jaar misschien echt de problemen gaat geven.
Denk je dat de euro verder inlevert ten opzichte van de dollar?
Nou, dat hoeft niet per se. Want kijk, de dollar die is bezig met een existentiële doodsstrijd om overeind te blijven als wereldreservemunt. Kijk, in 1944 heeft Amerika ons een systeem verkocht waarbij de dollar de absolute het anker voor het wereldwijde financiële systeem werd. Dat heeft Amerika een enorme macht gegeven, heeft Amerika enorm rijk gemaakt. De grootste landen in de wereld, China en Rusland, zijn nu bezig om die macht te breken. Dat is ook een lange beweging, maar het opnemen van de renminbi en de SDR in het valutamandje van het IMF geeft aan dat die beweging gaande is. Waar dat toe gaat leiden, dat weet niemand. Maar dat de dollar over het hoogtepunt van zijn macht heen is, dat is wel duidelijk. En als de dollar over het hoogtepunt van de macht heen is, en we hebben nu net een enorme dollar rally gezien. Als je langjarig naar de grafiek kijkt, dan zie je dat de dollar overboord begint te raken. En als die beweging voorbij is, kan de dollar ook weer aan een jarenlange daling beginnen. En de euro is met al haar problemen toch een van de weinige andere grote serieuze munteenheden in de wereld. En ik ben niet zo heel erg bang dat de euro nou heel erg veel gaat dalen vanaf dit niveau.
Dan over goud- en zilvermijnen. Vorig jaar was je daar heel optimistisch over. Inmiddels is de index voor dat soort bedrijven, de HU-index, is gedaald naar 114. En in 4,5 jaar, in 4,5 jaar is het gezakt van 600 naar 114 nu. En dat is de laagste stand sinds 2002. Wat is de reden dan hiervan?
Ja, er zijn een aantal redenen die eigenlijk bij elkaar komen en tot deze enorme daling hebben geleid. We hebben een studie gedaan in eigen huis naar de grootste dalingen van de HUI-index. Dat is de edelmetalen-index. Die bestaat al heel lang in Amerika. Als we kijken naar de grootste dalingen sinds de jaren 30, dan hebben we eigenlijk 8 enorme correcties gezien, waarbij goud- en zilveraandelen meer dan 50% zijn gedaald. De huidige daling, we hebben de HUI-index zien stoppen op 101. Dat is zelfs nog 50 punten lager dan wat we hebben gezien tijdens de Lehman Crash. Daarmee zijn goud- en zilveraandelen die al eind vorig jaar erg goedkoop waren, nu volgens elke matrix die je eigenlijk bekijkt, extreem laag gewaardeerd ten opzichte van de goudprijs. We hebben dat eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gezien. En wat we ook hebben geleerd uit die studie, er zijn dus 8 grote dalingen geweest. Meer dan 50% is dat in elke herstelsituatie na die daling de aandelen gemiddeld met zo'n 250-300% stijgen in de 2, 3, 4 jaar daarna. Dus dit soort aandelen is zeer volatiel. En als de geschiedenis een leidraad mag zijn, is er geen beter aankoopmoment voor dit soort, voor dit soort aandelen dan nu.
Dus het is nu een zeer mooi instapmoment voor. Maar moet je dan ook kieskeurig zijn of moet je een index kopen?
Nou, je moet altijd kieskeurig zijn. En als je, ik zeg altijd tegen mensen, als je in biotech wil, ga dan in een fonds waar iemand aan de knoppen zit die weet wat er in de wereld van de biotech gebeurt. Hè? Dat is een vak apart. Ik geloof niet zo in beleggers die in elk vakgebied de pareltjes eruit kunnen halen. Het is al moeilijk genoeg als je helemaal specialiseert in één sector. In de wereld van de goud- en zilvermijnen, sowieso in de grondstoffenwereld, heb je een ander effect wat heel erg negatief is op dit moment. Is dat heel veel mijnen moeite hebben om eigenlijk de hoogwaardige gebieden door de fabriek heen te jagen. Dus je hebt een grade nodig, hè? Je hebt een soort. Je hebt er niet zoveel aan om goud uit de grond te halen waarbij er te weinig goud per ton gesteente in zit. Hè? Dan produceer je met verlies. Nou, er zijn nu op dit moment te veel bedrijven die moeite hebben om winstgevend te mijnen bij een goudprijs van rond de 1000 of $1100. En die zelfs niet zozeer winstgevend zullen zijn bij een goudprijs van $1300 of $1400. Dus het is heel belangrijk dat je de juiste selectie uitvoert en die bedrijven koopt die wel profiteren en die wel winstgevend zijn. Zelfs al bij een huidige goudprijs. En er zijn voorbeelden te noemen. Een grote positie in ons fonds is Lakeshore Gold. Is zeer winstgevend al bij de huidige prijzen. Centamin in Egypte is zeer winstgevend bij de huidige prijzen. Een bedrijf als Silver Wheaton, wat eigenlijk een soort beleggingsfonds in zilver is. Die krijgt zilver geleverd uit 26 zilvermijnen. En is nog steeds winstgevend. Voor mij de mooiste meisje van de klas.
Over de mooiste meisjes gesproken. De waarde van jouw beleggingsfonds, de Commodity Discovery Fund, is sinds 2008 bijna gehalveerd. Ik zag een index van 100 naar 54,83. Is er een uitstroom uit het fonds? En ga
nee.
Je het beleid niet bijsturen?
Ja, dat verbaast iedereen. Ik heb net de cijfers nog eventjes bijgepakt. Elk jaar sinds wij zijn begonnen in 2008 hebben we een record aantal participanten gehad. Dus elk jaar zijn we afgesloten met meer participanten dan het jaar daarvoor. Ieder jaar hebben we netto instroom gehad. Dus er komt ieder jaar meer geld in het fonds dan eruit gaat, terwijl we eigenlijk nauwelijks aan reclame en promotie doen. En dat geeft aan dat er toch een groep beleggers is die heel goed doorheeft dat er een verschil is tussen de prijs en de waarde van asset classes. En wat ik daarmee bedoel, en in presentatie sta ik er lang bij stil, want dat is volgens mij essentieel. Je kan op dit moment keurig op winst staan op papier, door bijvoorbeeld kijken eens wat de banken doen, die enorme bedragen aan commercieel vastgoed hebben uitgeleend, zoals de Rabobank, en die daar op papier keurig winst over maken. Maar als die banken eerlijk zouden moeten waarderen wat die vastgoedportefeuilles waard zouden zijn, zouden ze omvallen. Een ander voorbeeld is als jij Griekse staatsobligaties bezit, dan mag je die keurig tegen 100% in de boeken laten staan. Stel dat wij een beleggingsfonds waren met specialisatie in Zuid-Europese staatsobligaties, dan zouden wij keurig winst laten zien elk jaar. Terwijl je weet dat de waarde van je portfolio enorm, als je die eerlijk zou moeten waarderen, een enorm verlies zou laten zien.
Ja.
Dus door het staatskapitalisme hebben we een situatie gekregen waarbij er een groot verschil is tussen de prijs en de waarde van assets. Nou, in onze sector zie je het tegenovergestelde. De prijs is extreem gedaald, 70-80%, terwijl de waarde, de intrinsieke waarde wat die bedrijven in de grond hebben zitten, enorm is. Ik kan vele voorbeelden geven. Van grondstoffondsen, die hebben op dit moment een marktkapitalisatie van 30 miljoen, terwijl ze een cashpositie hebben van 40 miljoen. Ze hebben een mil, ze hebben een productiefaciliteit gebouwd van 100 miljoen en ze hebben reserves in de grond ter waarde van honderden miljoenen. Maar er wordt geen enkele waarde aan toegekend, omdat beleggers doen alsof grondstoffen niet meer nodig zijn, alsof grondstoffen waardeloos zijn, alsof grondstoffen alleen maar verder in waarde zullen dalen. Nou, als je kijkt wat China aan het doen is, China is grootschalig grondstoffen aan het opkopen. Zelfs in een periode waarin de economie een ernstige groeivertraging laat zien. Omdat China wel weet dat die grondstoffen niet bij te drukken zijn. Dus het is een kwestie van tijd voordat beleggers de ogen zullen openen. En de perfect storm die we nu tegen hebben, kan zo weer een perfect storm met hele sterke wind mee worden. Als beleggers gaan beseffen dat bijvoorbeeld grondstoffen schaars aan het worden zijn. Dat er tekorten komen. En ik denk dat het nog maar een paar jaar duurt voordat de stemming wat dat betreft volslagen anders zal zijn.
Wat is de beleggingshorizon van de Commodity Discovery Fund?
Wij zijn geen korte termijn beleggers. Wij zijn zeer lange termijn beleggers. Ik zeg wel eens voor de grap, het is een middelkoop pensioenfonds. Ik ben nu 53, dus het maakt mij niet zoveel uit waar wij staan volgend jaar of over 2 jaar. Het maakt mij wel wat uit waar we staan over 7 jaar. Zeg maar 2023, dan ben ik 60. 2028, dan ben ik 65. Het grootste deel van mijn vermogen zit in het eigen fonds. Ik ben zelf participant. Ik ben een groot aandeelhouder erin. Je vroeg me nog naar het beleggingsbeleid of dat gaat veranderen. In principe blijven wij lange termijn posities opbouwen in bedrijven die veel assets in de grond hebben zitten. En die kopen het liefst tegen zo laag mogelijke prijzen. Dus hoe lager, hoe verder ze dalen, hoe mooier het is om posities uit te breiden. We kunnen dat gelukkig ook omdat we instroom hebben van kapitaal. Maar wat ik wel zie gebeuren de komende tijd is dat je in de grondstofmarkt een soort tweedeling krijgt. Van bepaalde grondstoffen of metalen die al heel erg hard gaan stijgen. Omdat er bijvoorbeeld tekort in de markt komen. Denk aan platina, palladium, goud en zilver, koper, nikkel, zink. En dat je andere metalen hebt die niet sterk zullen herstellen. Omdat daar simpelweg genoeg productie en voorraad en overcapaciteit is. Denk aan staal bijvoorbeeld of aluminium. En we willen iets meer gaan selecteren precies in welke metalen je de grootste beweging omhoog verwacht. Als gevolg van die fundamentele vraag-aanbod situaties.
Tot hoever moet de waarde van die beleggingsfonds dalen voordat je zegt, nou, ik ga het toch op een andere manier doen?
Nou, nee, niet. We zijn heel consequent in ons beleggingsbeleid. En ik haalde de studie al aan die liet zien dat in de 7 grootste correcties die we hebben gezien in de laatste 80 jaar, en er zat zelfs de Tweede Wereldoorlog bij. Dan kom je uit op dit soort bodemniveaus. Het is niet voor te stellen dat je vanaf dit soort niveaus nog echt heel veel verder kan dalen. En het opwaarts potentieel, dat is enorm. Nogmaals, wij zijn lange termijn investeerders. Ik heb altijd een fonds willen opzetten waarbij je investeert in spullen die zelfs in een crisis niet waardeloos kunnen worden. Onze overwegingen goud- en zilverposities, dat is zo'n 70% van onze posities, goud- en zilver gerelateerd. Eigenlijk wat wij doen is het accumuleren van ounces zilver en goud die nog in de grond zitten tegen minimale kostenprijs, aanschafprijs. Wij kopen zilver in de grond indirect omgerekend echt voor centen per ounce. We kopen goud in de grond echt voor dollars, $3, $4, $5 per ounce. En het is een kwestie van tijd voordat daar $100, $150, $200 per ounce voor wordt betaald. En we hebben dat in het verleden gezien, dat is altijd weer gebeurd. En als in 8 correcties, daar zitten periodes van hoogconjunctuur bij, er zitten periodes van oorlog bij, er zaten de jaren 30 bij. Als die markten altijd weer zijn hersteld, gaat dat nu zeker gebeuren, omdat we in een wereld leven van permanente geldcreatie.
De beleggingshorizon is van het fonds. Stel je dat tot je 65ste zou je zeggen, nou, dan zou je nog 13 of 12 jaar nog vooruit kunnen.
Nou, ik zie het anders. Ik zie het anders. Als je me vraagt van op wat voor termijn kan ik erop rekenen dat ik met winst het fonds weer uit kan? Dan zeg ik neem een periode van 3 tot 5 jaar. Omdat je dan altijd een stevige herstel van de markt zal hebben meegemaakt. Ik kan niet garanderen op korte termijn wat er gebeurt. Het bodemingsproces in de grondstofmarkten zou best nog 12 tot 18 maanden kunnen duren. Het herstel kan ook volgende maand beginnen. Die glazen bol die heb ik niet. Maar over 3 tot 5 jaar is het voor mij een zekerheid dat we veel hoger staan dan dit niveau. En als je mij vraagt om een analyse te maken wat er de komende op een veel langere termijn zal gebeuren, dan denk ik dat de rally in goud en zilver, de bullmarkt in goud en zilver, die eigenlijk in 2000 al begon. Je moet dit zien als een mid-cycle correction. Dus je hebt nu 4 jaar lang halverwege die grote boelmarkt een enorme correctie gehad. Die boelmarkt gaat straks gewoon weer beginnen. En die gaat dan door tot, die zie ik doorlopen tot in 2030. Daar kunnen weer scherpe correcties op een gegeven moment in voorkomen. Maar wij zien dit als een mid-cycle correction in een lange boelmarkt die in 2000 begonnen is en die nog lang niet voorbij is. En die lijkt heel erg op de boelmarkt die we hebben gezien in grondstoffen in de jaren 70, die begin jaren 80 eindigde. Had je midden in de boelmarkt ook een mid-cycle correction van 75 tot 77, ging ook 40% van de goudprijs af. En deze situatie is technisch heel erg vergelijkbaar.
Hoeveel procent van het fonds bezit je zelf?
Ik heb 50% van de aandelen in de management BV. En ik ben een serieuze participant in het fonds.
Dus meer dan 50%?
Nee, ik heb 50% van de aandelen in de management BV.
Oké. En je wil niet zeggen hoeveel procent je van het fonds zelf bezit?
Nee.
Maar het is wel een aanmerkelijke aandeel.
Het is een substantieel deel van mijn vermogen. Ja.
En dat laatste vond ik leuk om met jou te bespreken. Jij houdt ook lezingen over patronen van bedrog.
Ja, dat is heel anders.
Dat media een bepaald verhaal pluggen naar de gewone mensen toe. Wat houdt patronen van bedrog precies in? En kun je een goede voorbeeld noemen?
Ja, ik ga het meteen voor journalisten opnemen, want het zijn niet de journalisten, zeg maar, die ons bedriegen. Het zijn journalisten die worden bedrogen. Kijk, in de wereld van de media zijn er steeds minder journalisten gekomen in relatie tot de hoeveelheid persvoorlichters en spindokters en woordvoerders. En wat je dus ziet is dat de beste journalisten op een gegeven moment voor het geld kiezen om over te stappen erg naar de andere kant en gaan meewerken om journalisten en media te bewerken een verhaal een bepaalde draai te geven. En wat je dus ziet is dat met name autoriteiten hebben doorgekregen, heel goed hebben doorgekregen, weten ze al heel lang hoe de media werken. En er zijn voldoende feiten bekend dat de CIA bijvoorbeeld al sinds de jaren 60 journalisten bewerkt en ook betaalt om bepaalde producties te maken. We weten dat de NAVO heeft in Litouwen een ploeg journalisten aan het werk om journalistieke producties te maken gericht op de media in Russisch sprekende landen. Dus er zijn heel veel krachten aan het werk om echt de media zo te bewerken, zodat de verhalen in de media verschijnen, bepaalde belangen dienen. En met name de partijen met heel veel geld en heel veel macht, die zijn er in staat om hun boodschap keer op keer zo te verspreiden dat hun belangen het beste daarmee worden gediend. En nou, dat is iets waar ik me in ben gaan verdiepen. Ik heb zelf heel lang als journalist in de media gewerkt. Nou ja, wat je nu bijvoorbeeld ziet rondom de olieprijs, dat is een heel mooi voorbeeld. Hè. Vanuit Wall Street, vanuit Amerika komt alleen maar het verhaal. Er is een enorme overcapaciteit aan olie en daarom gaat de olieprijs dalen. En Goldman Sachs zegt dat we naar de 20 dollar gaan. En als je dan niet verdiept, dan blijkt dat die overcapaciteit aan olie dezelfde is als het 10 jaar geleden was. En toen schreeuwde Goldman Sachs dat de olie naar 200 dollar zou gaan. En nu moet Rusland worden aangepakt en worden getroffen. En Rusland is extreem afhankelijk van de olie-exporten. En nu zien we dus een beleid wat we ook in de jaren 80 hebben gezien, toen president Reagan en Margaret Thatcher samenwerkten om met hele lage grondstofprijzen Rusland eigenlijk financieel op de knieën te krijgen. Dat is toen gelukt. En dat proberen ze nu weer te bereiken. Nou, hoe dat dus werkt in de media, hoe de media wordt bespeeld, dat probeer ik uit te leggen tijdens mijn presentatie Patronen van Bedrog. En later dit jaar zal daar ook een boek over verschijnen.
Kun je een spraakmakend voorbeeld noemen van zo'n Patronen van Bedrog in de media?
Nou, er zijn natuurlijk een paar voorbeelden die nogal controversieel zijn. Het is alles wat er rondom 9-11 gebeurt. Inmiddels zijn er zoveel aanwijzingen dat het officiële verhaal daaromheen niet klopt. Want niet alleen World Trade Center 1 en 2 zijn ingestort waar de vliegtuigen in waren gevlogen, maar ook World Trade Center Toren 7 is ingestort. Nou, het is inmiddels wel duidelijk dat nooit op een autonome, normale manier heeft kunnen gebeuren, alleen door brand. Het is inmiddels wel duidelijk dat gebouw eigenlijk in een controlled demolition is verwoest. Nou, controlled demolition houdt in dat explosieven in waren geplaatst. En dat houdt dus ook in dat 9-11 van tevoren bekend was, anders had je daar geen explosieven in kunnen plaatsen. Een ander voorbeeld is de desinformatie die we zien rondom MH17. Wat er in Oost-Oekraïne gebeurde was erg nadelig voor Rusland, was erg voordelig voor Amerika en erg voordelig voor de Oekraïne. En je ziet dus dat er in de media veel propagandaverhalen worden geplant om het beeld rondom zo'n gebeurtenis te kantelen. Maar in mijn presentatie laat ik filmpjes zien waarbij bijvoorbeeld een CIA-medewerker al in de jaren 60 toegeeft dat de CIA journalisten bewerkt en op de payroll heeft staan. Operation Mockingbird, dan moet je maar eens googlen en dan lees je daar veel meer over.
Waar was het neerhalen van die MH17 en 9-11 een complot?
Nee, dat zeg ik niet, dat kan ik niet bewijzen. Alleen, ik heb altijd geleerd dat je moet. Het is een beetje zoals de detective in een moordzaak, follow the money. Hè? Wie heeft er een motief? Rusland had geen motief hoor. Het is niet in het voordeel van Rusland om een westers vliegtuig daar te laten neerstorten. Want daar zijn alle sancties mee begonnen. Hè? Amerika wilde sancties. Amerika wilde, dat staat in het boek over de Treasury War. Amerika is erop uit om Rusland te treffen. Amerika wil een regime change hebben in Rusland. Dus Amerika zocht een aanleiding om Rusland heel erg te treffen. Nou, Amerika heeft, dat weten we ook, 5 miljard geïnvesteerd in de regime change in de Oekraïne de afgelopen 5 tot 10 jaar. En toen uiteindelijk die revolutie daar een feit was, heeft Amerika daar een zeer bevriende regering geïnstalleerd. Er zijn 2 ministers vanuit Amerika overgevlogen. Die zijn de dag van de beëdiging, zijn ze Oekraïns staatsburger gemaakt. En de Oekraïnse minister van Financiën, die dame, die leefde daarvoor gewoon in New York. Als je in al dit soort dingen verdiept, dan zie je dat Amerika een hele actieve rol speelt in het destabiliseren van dat deel van de wereld. Alles erop gericht om met name Rusland te treffen. En als er dan zo'n ongeluk gebeurt waarbij Rusland de schuld onmiddellijk krijgt. Binnen 24 uur wist iedereen dat Rusland het had gedaan. En als we dan weten dat we nu na een jaar onderzoek nog steeds niet de radargegevens hebben gekregen van de Oekraïne. Als we weten dat de leider van het Nederlandse onderzoek na het bekendmaken van het rapport meteen naar Den Haag vlucht en niet niet beschikbaar was voor het antwoord geven op vragen, dan is dat op zijn minst heel, heel erg verdacht. En wat duidelijk is, is dat de onderste steen niet boven is gekomen.
Waarom wordt het niet in de media weergegeven? Is er een belang bij van de Nederlandse overheid bijvoorbeeld?
Nou ja, dan kom je op hetzelfde verhaal dat ik net vertelde. Er zijn heel veel krachten aan het werk om de media te bewerken om een bepaalde kant op te gaan. Alleen al door te zeggen, we gaan een onderzoek instellen en dat gaat een jaar duren. Daardoor nemen je journalisten echt een jaar lang, ontnemen ze de mogelijkheid om moeilijke vragen te stellen. Vervolgens presenteer je het rapport. Dan zouden alle ruimte moeten zijn voor het stellen van moeilijke vragen. Maar dan wordt er geen persconferentie gehouden. Nou, daarmee toon je een enorme minachting aan voor het democratisch systeem wat we hebben. Je toont een enorme minachting aan voor de journalistiek. En je laat onmiddellijk de verdenking op je dat je wat te verbergen hebt.
Als ik dit hoor, is het allemaal heel schokkend. Kunnen burgers nog wel vertrouwen op een eigen overheid?
Nee, dat zou ik niet doen. Kijk, macht corrumpeert. En de overheid heeft er altijd belang bij om het volk niet de volledige waarheid te vertellen. Je hoeft geen student voor de geschiedenis te zijn om te weten hoe dat in het verleden heeft gewerkt. Dus je moet altijd heel erg op je hoede zijn bij alle officiële verhalen die door je eigen overheid worden verteld.
Wat kun je de gewone burgers voor het komend jaar aanraden? Wat moeten ze doen?
Nou, ik heb al gezegd, die crisis is permanent. De crisis is niet weg, is nooit weg geweest. De crisis zal weer meer aan de oppervlakte komen. In Nederland dachten we dat het net een stuk beter ging. De huizenprijzen stijgen weer, de werkloosheid nam af. Ik vrees dat dit jaar weer wat somberder gaat worden. Ik roep al sinds het uitbreken van de crisis dat mensen flexibel moeten zijn. Zorg ervoor dat je zelf niet te veel klem hebt gezet. Neem niet te veel schulden op je. En verdiep je in wat er gebeurt. Als je begrijpt hoe de wereld, hoe de hazen lopen in de wereld, dan heb je zelf een stuk beter, heb je een stuk betere uitgangspositie om je goed te positioneren voor wat er komen gaat.
Denk je dat de huizen voor de gewone man moet? De gewone man de hypotheek aflossen bijvoorbeeld, of hun schulden afbouwen. Is dat een verstandige strategie?
Te veel schulden is nooit goed. Ik vind een hypotheek altijd een ander geval dan allerlei consumptieve kredieten. Omdat iedereen een hypotheek heeft. Dus je hypotheek is eigenlijk een probleem voor het systeem. Niet zozeer voor jou. Het is alleen een probleem voor jou als jij de rente niet meer kan betalen. Dus eigenlijk als je je baan verliest. Dus je moet ervoor zorgen dat je cashflow houdt. Je moet ervoor zorgen dat je je baan houdt. Dan heb je eigenlijk niet zoveel probleem als je niet te duur huis hebt gekocht. Maar met andere schulden zou ik inderdaad uitkijken.
Oké, dan sluiten we deze interview af. Volgens mij heb jij je visie niet bijgesteld. En was 2015 een soort overgangsjaar voor jou, denk ik.
Vind ik een mooie conclusie.
En dat het komende jaar verwacht je dat de goud- en zilverprijzen zal herstellen en ook een olieprijs, dat de olieprijs ook zich zal herstellen. Is dat juist?
Daar ga ik van uit.
Ja. Oké, Willem, hartstikke bedankt voor dit interview en we gaan volgend jaar kijken hoe het gaat uitpakken.
Oké, dankjewel.
Dag.